Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Echt, dat is een strijd bij ons. Dus mijn vrouw zegt echt, ik ga bij je weg.
Ik ging wel heel graag naar de hockeyfeestjes.
Ja, dat is echt
dat fantastisch, man.
Schitterend, met je vinger op veld 7. Ik was vroeger ook best wel, ik ben ook wel een tijd echt wel een lul geweest.
Bo, welkom bij Even Relativeren.
Ik kan je wat gezellig en het is goed om even te relativeren met jou. Gewoon over echt, het leven, zeker in deze tijd. Het is toch een beetje een tijd waarin we allemaal een beetje sloom in elkaar zakken.
Ja, angstig. Veel mensen zijn angstig. Ik merk ook als je nieuws openslaat, alleen maar negativiteit. Daar word ik helemaal gek van.
Maar willen onze luisteraars op dit moment, jouw luisteraars, wel ook wel weer praten over corona? Kijk, is er een soort moeheid gekomen?
Ja, precies. En ik dacht ook, die podcast moet zich eigenlijk lenen om het er even niet over te hebben.
Ja.
Maar dan nog, je ontkomt er bijna niet aan.
Nee.
Nee.
Nee, en het is ook goed. Het is ook goed en je krijgt toch elke keer weer nieuwe inzichten.
Ja.
Ik luister vaak, ik ben een onwijze podcastfan. Dus je komt op mijn lijstje te staan. Ik heb nog niet geluisterd, maar ik ga het doen.
Nee, maar je bent ook een van de eerste. Dus eerste draaidag.
Oké, nou dan voel ik me niet schuldig.
Nee.
Maar ik ben dol op podcasts. Ik vind het echt het geheim. Ik heb vroeger radio mogen maken. En dan dat je dwars door die microfoon raak je iemand anders aan de andere kant. En je hoeft het hoofd dan niet te zien. Nou, nu filmen we het ook nog.
Ja.
Maar ik vind het heel mooi. En ik luister laatst een podcast van The Daily. Dat is van de New York Times.
Ja.
Klinkt heel deftig, maar dat is gewoon echt super leuk. Heel mooi met muziek gemaakt. En hij vertelde een kerel, en dat is waar ik me wel een beetje aan optrek. En die zei, die periode waarin we nu zitten, iedereen weet dat dat louterend is. En wij hebben natuurlijk gewoon, we zijn ook op een bepaalde manier natuurlijk, vind ik, zelf een beetje het virus.
Ja,
en
klopt.
Het virus is misschien ook wel een beetje het medicijn.
Ja.
En dat zou een godsgelovige zou dat misschien ook zo kunnen zeggen.
Ja.
Wij zijn natuurlijk de hele boel aan het uitwonen. We vliegen de hele wereld over. Dus qua louterend moment is dit ook wel goed.
Mm.
En die vent die in die podcast van de Daily van de New York Times, die zei, eigenlijk hoop ik een beetje op een moment zoals je had in de Roaring Twenties. Dus na, dat noemen ze de 1-2 punch, na de Eerste Wereldoorlog. En de Spaanse griep, dus heb je 1920, kreeg je de Roaring Twenties.
Ja, van The Great Gatsby.
Juist, kijk, een tijd waarin wij hadden willen leven.
Maar echt serieus, als ik ook die themafeest, ik vind die het leukst.
Ja.
Roaring Twenties, die dames altijd fantastisch met die jurk, met al die glitters erop. Het zag er fantastisch uit, man.
Echt, en keihard suipen, iedereen feesten, helemaal klaar met al
die drank was toen volgens mij net illegaal of legaal. Dat was had je allemaal van die illegale drankstokers. Lekker. Beetje van die opkomst van de maffia in New York en zo.
Ja, ja, stoute keldertjes. Vol met allemaal hitsige chicks. En na de Tweede Wereldoorlog had je ook zo'n periode waarin iedereen op elkaar ging liggen. En waarin je gewoon. En dat is iets. Ik zeg niet dat iedereen op elkaar moet gaan liggen, maar dat is wel iets. Die zo'n periode, daar verheug ik me nu al op. Dat we die gaan krijgen over een tijdje als het achter de rug is.
Ja, het is er ook een tijd van reflecteren. En dat je eigenlijk ook wel erachter komt van ja, we hebben allemaal in de zesde versnelling geleefd. En nu zitten we in die tweede versnelling.
Ja.
En je gaat je ook wel een beetje soms dat je terugdenkt aan hoe je geleefd hebt. Dat je ook wel een beetje schuldig gaat voelen. Dat je dat normaal vond allemaal.
Maar jij bent natuurlijk de jonge generatie. Ik vraag me af in hoeverre denk jij dat jij meteen terugkeert in het oude stramien. Of dat je inderdaad wat meeneemt.
Ja, het is natuurlijk ook wel cliché om nu te roepen van ja, en ik krijg allemaal inzichten. En nu zie ik pas hoe belangrijk het is om fysiek contact te hebben met mensen. En om die telefoon eens thuis te laten. Ik vraag me dat ook af. In hoeverre hou je dit vol en leer je echt van? En ga je dat dadelijk, als de wereld gewoon weer doorgaat naar normale, ga je dat nog in praktijk brengen? Een goed voorbeeld is als je uit Expeditie Robinson komt. Dan denk je ook altijd van, ah, geweldig, ik kon zonder telefoon. En ik kon op een rots zitten, ik kon uren vooruit staren. Ja, op een eiland. Maar als je weer terugkomt in Rotterdam of in jouw geval in Amsterdam. Ja, dan kom je toch weer in dat normale wereldje terecht. Dus wij moeten denk ik collectief met z'n allen iets veranderen. Minder van onszelf eisen, minder van de aarde eisen. Minder willen vliegen, dat soort dingen.
Maar ik heb eigenlijk wel weer zin om heel hard te gaan vliegen.
Ja.
ergens ja. toe te gaan. Maar je slaat hier de spijker op zijn kop. Want dat Robinson, dat heb ik hetzelfde gehad. Ik ben een paar keer heb ik mezelf afgezonderd in een woestijn en ja. een keer in een jungle. En dan ging ik met een mes en een fire steel waarmee je vuur kon maken. Ja. Nou, dan weet je als je anders, ik moet ook Expeditie Robinson. Ging de jungle in, helemaal niks, niet eens licht. Absoluut geen eten, niks. Geen cameramensen omheen, mijn eigen camera's.
Ja.
En na 6 dagen, of op het onbewoond eiland was ik 10 dagen, was ik helemaal dood. 8 kilo afgevallen, zoals al die jongens bij Robinson ook.
Ja.
Maar dan kwam ik terug en hoefde ik niet eens over na te denken. Dan was het voor mij zonneklaar. Er is in mijn leven niets belangrijk, behalve mijn geliefde,
ja.
mijn kinderen. Dan een tijdje niks, dan mijn familie, dan een tijdje niks en dan mijn vrienden en dan een tijd niks en daaronder zit werk.
De kroeg.
Ja, nou ja, precies, dat zit dan daar ergens, weet ja. je wel. Maar diezelfde eenvoud, die voel ik wel nu ook een beetje. Mm. Ik wil dat Klopt. Mijn ouders het overleven.
Ja.
Ik wil dat mijn kinderen, ik heb 2 astmatische jongens, ik heb 4 jongens en 2 zijn 18, die hebben astma. Denk ik, je zit toch ook in een risicogroep. Die zijn natuurlijk echt niet te houden nu, weet je. Nee. Maar die zeggen, ik ga naar het park. Zeg ik, ja, wat ga je dan doen? Ja, ik ga een beetje op afstand, een beetje voetballen. Nou ja,
ben je angstig dan als ze naar buiten gaan? Dat je denkt van, ik wil ze wel goed in de gaten houden?
Nee, ja, daar zijn ze toch ook te volwassen voor. Maar ik weet gewoon, ik zou hetzelfde doen. Die gaan gewoon natuurlijk allemaal op elkaar liggen en hard zuipen.
Maar voor die leeftijd is het toch verschrikkelijk om zo lang binnen ja. te zitten. Dat kan bijna niet.
Ik heb daar trouwens ook een idee over. En we zitten nu natuurlijk midden in die storm. Dus ik weet ja. niet of het over een paar weken, als het wordt uitgezonden, of dat dan nog geldt. Maar ik zou eigenlijk alle tieners, of eigenlijk alles boven de 5... tot en met 20 zou ik 30 dagen op Pinkpop sturen.
Ja.
En dan zoveel mogelijk op elkaar zitten. Want die mensen, die zijn gewoon...
En dan filmen.
Nee, ja, ook zeker filmen. Maar die laat je gewoon 30 dagen feesten in tentjes. Dan zijn ze allemaal 500 keer besmet over en weer.
Ja.
En die jongens kunnen het allemaal hebben. Die spugen een beetje in mekaars gezicht en zo. Mm. Doen ze toch al. En dan hebben zij tenminste die immuniteit waar wij allemaal zo naar verlangen.
Ja.
En dan heb je dus die hele jongeren, die kunnen allemaal naar school. Die kunnen doen waar ze zin in hebben.
Ik denk dat er een hoop jongeren zitten te luisteren die denken, top idee.
Ja.
Toch?
Ja.
Maar als ik zeg maar een beetje terugkijk ook op jouw carrière en zeg maar de dingen die je hebt gedaan. Je komt op mij ook wel een beetje over als lekker roekeloos. Overal met 2 benen in. En alsof je weinig angst hebt. En dan zit je nu in een wereld waarin er heel veel restricties zijn. Merk je dat je dat moeilijk vindt?
Eigenlijk ben ik wel zenuwachtig. Dus ik ben totaal niet bang. Ik ben ook echt niet bang. En dat klinkt heel heroïsch, maar het is meer zelfdestructief. Ik ben ook nooit bang geweest om te sterven. Op een gegeven moment dacht ik, ja, als het gebeurt, dan gebeurt het.
Ik heb dat dus ook.
Daar ben je te jong voor.
Nee, maar het is niet dat ik dood wil natuurlijk. Maar ik vind de dood aan zich, ik denk niet dat het per se veel rotter wordt daarna. Snap je wat ik bedoel? Ik vind de dood hoort net zo bij het leven als het leven zelf. En ik wil nog niet gaan. En dat zit ook in de natuur. En mensen wil overleven. Maar ik heb nu nog niet dat ik dat dan eng vind of zo. Misschien als het dichterbij komt.
Ja, maar dat vind ik toch gek. Want hoe oud ben jij nu?
Ik ben 29.
Ik haat je. Echt. Maar goed, ik ben 29. Ik vind dat dus 27, 28, 29 misschien wel de mooiste vormende jaren. Want dan ga
maar dan ben je in die leeftijd, zou het toch ook raar zijn als je bang bent voor de dood? Omdat je totaal niet met de dood bezig bent.
Nee, maar dat is dan kijk, je moet nog gewoon 20 jaar knallen. En dan kan je zeggen, nou heb ik echt een heleboel gezien, gedaan en genaaid, alles gedaan.
Ja.
En nou denk ik, als ik nu omval, dan heb ik in ieder geval een heleboel achter de rug wat goed is.
Op welke leeftijd stopt dat dan?
Nou, het stopt niet erg, want ik denk ook aan nieuwe dingen. Aan gekkigheid, aan kanalen overzwemmen, Everest beklimmen. Gekkigheid die ik nog zou kunnen doen met het oude stroeve lijf. Dus avonturen waar ik mezelf nog echt in kan ontdekken en kan uitdagen. Maar tegelijkertijd denk ik, ik heb ook wel een heleboel dingen achter de rug. Denk, daar heb ik een stempel op gezet.
Ja.
Oké, dat hebben we dan gedaan. En een van de belangrijkste dingen daarin, dat is het gezin. Dat klinkt een beetje klef, maar dat je dat voor elkaar krijgt, eigenlijk de enige daad die je als mens op aarde echt zou moeten doen. Dat hoeft nu niet meer, want we hebben heel veel mensen. Maar dat is dat voortplanten.
Ja, klopt. En overleven en voortplanten. Dat zijn volgens mij van die dingen die ieder mens voelt.
Ja, ik zou niet eens, ik zou niets anders kunnen opnoemen. Maar we hebben natuurlijk genoeg mensen. Maar ik voel wel, oké, dat was wel eigenlijk het mooiste wat ik in mijn leven ooit heb kunnen doen.
Ja.
Is een vrouw vinden. Ik weet niet of Jessie de vrouw van je leven is.
Wij hebben het stiekem over kinderen. Maar Jessie is iets jonger dan ik. Die is 25 en ik moet zeggen, ik ben 29. Ik zou 33, nu een mooie leeftijd vind. Ik verleng ze steeds. In het begin wilde ik op mijn 25ste al 5 kinderen. Dat wil ik nu niet meer.
Wat kom je uit een groot gezin?
Nee, ik heb 1 broer. Wel een grote familie. Ik heb heel veel neefjes en nichtjes. Maar ik had vroeger altijd zo'n plaatje in mijn hoofd. Dan ben je 25 en dan ben je volwassen en dan weet je alles. Nou, 25 ben, kom je erachter dat je nog precies niks weet. En als je 29 bent, dan denk je, oei, je gaat nou heel snel richting die 30. Ja. Dus ik denk dat wij daar nog wel even mee wachten. Maar ik hoop het wel, ja.
Ja, maar dat vind ik, ik wil niemand tegen het hoofd stoten. Maar ik vind het ook een goed idee. Je moet ja, toch gewoon eerst even zelf goed jezelf ontdekken en elkaar ontdekken. En dat je weet dat het de goede is. En dan is het moment daar. Maar het geeft wel een extra verdieping in je liefde. Het is iets zoiets moois.
Maar op een gegeven moment kom je dan op dat punt. Hè? Je hebt een gezin, je hebt kinderen, je hebt een vrouw waar je van houdt. En dan dat roekloos wat je misschien altijd hebt. Op zoek naar die prikkel altijd en een beetje adrenaline. Dat wordt dan daardoor een beetje afgeremd. Maar is dat moeilijk of geef je dat dan makkelijk op?
Nee, dat is echt helemaal niet makkelijk.
Nee?
Nee, en het is ook echt, dat is een strijd bij ons. Dus mijn vrouw zegt even, ik ga bij je weg. Ja. Maar zij is,
wanneer was het,
zij is echt een coole kind.
Wanneer
zij
was het laatste het moment dat ze dat zei?
Nou, ik heb een keer het stomste wat ik ooit heb gedaan. En dat was echt heel stom. Maar bij mij vallen alle emoties samen. Dus als ik bijvoorbeeld net gisteren ruzie heb gehad met iemand. En ik word helemaal gek van die gast. En ik heb er niet van kunnen slapen. Dan krijg jij hem voor je kiezen.
Ja.
Snap je? Dit is gewoon een slechte eigenschap. Ja.
Ik kan het niet verbergen.
Nee, maar ik breng alles samen. Dus jij hebt niks gedaan. Want jij bent gewoon een leuke vriend. Je bent bij mij aan het kletsen. Maar ik heb gewoon een slecht gevoel. Ik maak jou gewoon af.
Ja.
En dat zit in mij is een slecht ding. Dus ik had allerlei woeste ideeën. Ik was er echt slecht aan toe. En ik zou op dat moment ook het kanaal gaan oversteken met een zeilboot. Terwijl ik dat nog nooit had gedaan en überhaupt nauwelijks kon zeilen.
Voor jezelf of voor een televisieprogramma?
Voor een tv-programma, maar in mijn eentje solo. Dus zonder cameraploeg, zonder volgboot, zonder iets. Dus ik ben toen in maart, echt er lag nog ijs op het water, ben ik dat gaan doen. Toen ben ik naar buiten gelopen, ik stapte in mijn oude Jaguar. En mijn zoon die komt naar me toe, die ramt met zijn vuist op het raam. Wat ga je doen? Tranen in zijn ogen. En ik, de lul, zat dat nog te filmen ook. Want ik was net bezig om mezelf het afscheid te filmen. Ik ook huilen, melodramatisch. Maar het volgende moment stapte ik toch ook op die boot. En ben ik toch ook weggevaren. En toen na 42 uur, terwijl je normaal 21 uur doet over die oversteek van IJmuiden naar Loostoft.
Ja.
Loostoft, zoals dat heet in Engeland. De gevaarlijkste vaarroute van de wereld. Met 800 bewegingen van echt tankers van bij elkaar 400 meter lang. Zo lang zijn die dingen. Er zitten 12 taaien op en één Rus. En die zijn allemaal dronken. En die varen gewoon door je heen.
En daar kwam jij tussendoor met je met jezelf bootje.
Zonder benzine, zonder radar, zonder noodtelefoon. Niks. Zonder wind ook.
Ja.
En toen heb ik zo'n zwaar gesprek gehad met mijn vrouw. Want 3 kilometer voor de kust kreeg ik voor het eerst pas weer bereik op mijn telefoon. Er kwam één bolletje in mijn iPhone. En ik bel meteen mijn vrouw op 3 uur 's nachts. Ik zeg, geef me het nummer van de reddingsbrigade. Want ik moet nu hier uit deze.
Ja.
Dat was een vaarroute. En toen ben ik daar uiteindelijk door de reddingsbrigade weggetrokken. Heb ik die laatste 3 kilometer met die boot meegevaren.
Spring is my favorite time to start a new workout routine. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at onepeloton.com.
Ik was gewoon eigenlijk meer dood dan levend. Het was gewoon een totaal belachelijk risico.
Ja.
En toen heeft mijn vrouw mij onder handen genomen.
Aan die telefoon toen of toen je
de volgende dag toen ik terugvlogen was. Ik voelde het aan mijn water. Zei, als je dit nog een keer doet.
Ja.
Dit allemaal in de waagschaal stelt voor jouw stomme, domme risicogedrag.
Ja.
Ben je ziek of zo? Nou, dat werk. En dan ga ik van je af en dan gaat alles naar de knop.
Ja.
Dus toen zat ik ook in me. Zei ik, nee, ik heb geen andere dingen gepland. Allemaal dingen door te strepen.
Ja,
het is iets in mij wat altijd wil uitbreken.
Maar als ik dan kijk... je bent nu al afgeremd, hè? Want je hebt al een gezin, je hebt een vrouw die je daarop attendeert en zegt van, hey, pik, rustig aan, anders ben ik weg en dan mag je lekker met de handbrommer in de broek. maar hoe was jij toen je een jaar of 18, 19 was, dan de leeftijd van je kinderen? Hoe was die bo?
Ja, dat was, kijk, ik praat nu een beetje stoer erover, maar het is niet echt, het was heel erg zelfdestructief.
Ja,
dus,
hoe uitte zich dat dan?
Nou, de gekste dingen. Echt vooral heel erg veel zuipen. En in mijn studententijd was ik gewoon echt een beest. Ik liep de hele tijd met een leren jas rond. En met een Remington, een hele oude type machine. En ik ging... ik deed de gekste dingen. Ik was ook de hele tijd bezig om alles over te zwemmen en overal van af te springen. Dat was een soort iets wat ik dan deed. Dus dan probeerde ik dan de haven van Marken over te zwemmen een keer. En halverwege zakte ik gewoon naar beneden. En het volgende moment werd ik wakker in het cellofaan. Zoals ik heel vaak wakker ben geworden in het cellofaan. Ja. Mensen die dit herkennen, die weten wat er dan gebeurt. Dan ben je namelijk onderkoeld. Dan word je in het cellofaan gewikkeld. Dan laat je alles lopen wat er in je lichaam zit. En dan zit je gewoon te wachten tot het moment dat je weer eigenlijk een beetje richting die 37 graden komt. Met allerlei infusie in je arm.
Maar wat was dan het einddoel? Dus dan geef je jezelf een enorme klus. Spring daar overheen, zwem daar naartoe.
Ja, ja.
En erkenning? Of ja, wat was het dan?
Nou, opschepperij.
Ja.
Bravoure. Dronkenschap. Maar ook toch, dat is eigenlijk het negatieve gedeelte van dit risicogedrag. Is dat is toch ook weer iets zelfdestructiefs.
Ja.
Ik heb ook wel een vriendje die zegt van, dan zeg ik, jezus, in die oorlog, wat hadden wij dan gedaan? En dan, we waren natuurlijk naar het verzet gegaan. Dat gedaan. En dan zegt die vriend tegen mij, zegt, ja, je helemaal niet. Je was al meteen op zo'n Duitser afgerend. We hadden helemaal niks aan jou gehad.
Nee.
Weet je wel,
met een steen in je hand.
Meteen, ja, en dood, dat was bo.
Ja. Maar zeg maar, was het dan niet ook misschien dat je wist dat je aan zoiets onmogelijks ging beginnen? En dat dat misschien mis kon gaan. En dat het mis kon gaan, dat maakte het gevoel om het te doen nog sterker of zo.
Dat is absoluut zo. Dat is het mooie. Als je mij er een hoek gooit ergens in de wereld of whatever, dan word ik eigenlijk, vind ik het spannendst.
Ja.
Het liefst zonder enige redding. En omdat dan word je helemaal op jezelf teruggewezen. En dat vind ik een heel mooi moment. Ik heb er heel veel van geleerd ook. Als je in je eentje in de jungle in Guyana zit, tussen allemaal slangen en vreselijke beesten en... Ik zwom daar tussen de piranha's en ik at ook piranha's, die ving ik dan.
Ja, ja.
En die beesten zijn dus helemaal niet allemaal je aan het opeten. Dat is echt kinderachtig. Althans, ik heb daar geen last van gehad.
Geprobeerd, ik heb een paar keer mijn handen in het water gestoken.
Nou, die hebben er twee in mijn pik gebeten.
Ja, echt?
Ja, maar dat zijn van die beetvisjes, weet je wel. Maar dat was ook niet prettig.
Je hebt ook van die visjes, dat is die mythe die er heerst. Ik weet niet of het waar is, dat als je in het water pist, dat ze op je urine afkomen, ja. Dat ze je plasbuis in
Ja, dat inzwemmen. Verhaal heb ik ook gehoord, maar ik weet niet of het waar
zit
is.
Zit hij er nog in of moet je hem eruit halen?
Ja, dat verklaart veel. Nee, daarom zegt hij altijd... Nee, maar ik heb dus heel veel geleerd dat je dus met kleine successen in zo'n jungle waar je niks eet, niks lukt, want je weet natuurlijk niks, hè, voor zo'n... man die daar zo'n inboorling, zeg maar, een beetje geringschattend, is zo'n jungle, net als bij jouw expeditie Robinson, zo'n eiland is gewoon een grote supermarkt.
Ja.
En die gaat er gewoon, die komt er met een dikke buik uit, want die eet alles wat hij kan vinden en hij weet alles. Ik wist niks. Dus de kleinste dingen, die zijn dan succesvol. En waarom ik dat zeg, is dat als ik dus helemaal op mezelf, net als jij, als ik jou ergens zou neergooien in Canada bijvoorbeeld, of in Alaska ergens, daar droom ik namelijk ook van. Daar heb je van die grizzlies, heb je wilde beren.
Mm-hmm.
Schitterend lijkt me dat.
Ja.
Maar dan ga je op een andere manier, op een dierlijke manier ga je functioneren. En dat is onwijs verhelderend.
Ja. Ja, fantastisch. Ik ben me nu ook een beetje aan het storten in dat hele gedoe rondom die ijsbaden en zo. Weet je wel, gewoon ijskoud douchen en gewoon wat meer terug naar de natuur en jezelf... Kracht vanuit
die Wim Hof.
Ja, die Wim Hof technieken. En ik ben allemaal video's aan het kijken van mensen die allemaal van dit soort extreme dingen doen. En ik had dat voorheen. Ik merk wel, die prikkels heb ik ook altijd nodig gehad, nog steeds. Bij mij uitschrijft dat ook wel in feesten, drank. En ik heb nu een relatie, maar toen ik vrijgezel was, echt iedere dag het liefst. Ik had al die dating apps had ik uitgespeeld, Tinder. En dan ging ik weer naar de kroeg. En ook daar het liefst meerdere op een avond. Ook gewoon heel erg, ja, dat je bijna denkt van... Het is niet eens meer leuk, weet je wel. Waarvoor doe ik het?
Maar hoe heb je jezelf dan weer teruggevonden? Want het is je natuurlijk...
Nou, ik was 4 jaar vrijgezel en ik merkte wel dat ik daar op een gegeven moment... in het begin, die kick, weet je wel, als dat allemaal begint... Dan leef je van feestje naar feestje. Maar ik was ook zo vaak brak. En op een gegeven moment wordt je werk ook belangrijker in mijn geval. En weet je dat je jezelf niet meer kan permitteren om dinsdag, woensdag en donderdag brak te zijn. En je gaat je ook wel wat meer... afvragen waarom je eigen lichaam zo verneukt. Hè? Dus ik vond het belangrijk. Je krijgt één lichaam, maar daar moet je ook goed voor zorgen. Je werkt eigenlijk samen met je lichaam en je geest. En toen dacht ik wel van, ja, dit ga ik niet volhouden tot mijn 35. Mm-hmm. Ik heb ook nog een geschiedenis met een vader die alcoholist is geweest. Waardoor ik ook wel weet wat de gevaren zijn. Hè? Ik denk dat ik redelijk makkelijk verslaafd zou kunnen raken. Ik weet dat ik die misschien wel die genen een beetje in me heb. Dus ik ben me daar heel erg bewust van. Op een gegeven moment heb ik daar wel wat meer afstand van genomen. Dus ik probeer ook...
Maar en was het een toeval dat jij als bekendheid het voorschijn kwam? Was dat toeval of was het echt iets waar je heel hard voor gevochten hebt?
Nee, dat was in mijn geval was dat meer een soort uit de hand gelopen hobby. Ik begon op Facebook met die filmpjes. En er was nog helemaal niemand die op dat moment groot was op YouTube of zo. Dat was echt nou lijkt wel een oude lul, maar echt 7 jaar geleden of zo. En toen maakte ik die filmpjes en dat begon op een gegeven moment een soort van publiek te krijgen en te trekken.
En dit was in je feestperiode?
Facebook.
Nee, dat was ook in jouw feestperiode. Ja. Je heel hard aan het feesten.
Ja, gewoon. Maar toen, weet je, toen die leeftijd van 19 tot 21, 23, 24, 25, daar ben je eigenlijk, dat is toch het enige waar je voor leeft.
Maar wat was je anders geworden als jij niet langzaam in deze wereld was gestruikeld?
Vind ik moeilijk, want ik studeerde journalistiek, maar ik vond studeren verschrikkelijk. Ik liep echt met de ziel onder mijn armen op die school. En ik wist wel dat ik de media interessant vond, maar ik vond journalistiek weer te saai, te stoffig. Ik had ook het beetje het idee, ik weet niet of dat klopt, maar ik had het gevoel dat op die school van journalistiek word je ook een beetje opgeleid tot een Volkskrant journalist. En ik schreef kut met DT, weet je wel. Het was een soort van martelgang ook, die hele studie. En op een gegeven moment dacht ik, ik ga hier lekker mee stoppen. En toen ben ik zelf bedrijfsfilmpjes gemaakt met een vriend van mij. Had ik me ingeschreven bij de KVK, stuurde ik mijn eerste factuur. Volgens mij was het €120 bruto, kon je helemaal niks mee. Ja, blij jongen. Ja. Gewoon het gevoel dat je voor je eigen kon zorgen. En toen dacht ik wel, maakt niet uit wat ik ga doen. Maar ik wil eigen baas zijn of in ieder geval controle hebben over mijn eigen werk. Dus dat vrij gevochten zat er eigenlijk altijd wel in. En toen mijn vader overleed, ben ik op mijn 19e ook gewoon 7 maanden met het geld dat ik geërfd had naar Thailand gegaan. Woonde ik in Bangkok. Precies niks gedaan. Ben ingeschreven bij een school zodat ik een studentenvisum zou krijgen. Ik heb hem 1 keer opgehaald en daarna heb ik nooit meer wat gezien van die school. En toen ben ik gewoon 7 maanden door Azië gaan reizen. Cambodja, Indonesië, Vietnam.
Heerlijk. Jeetje, ja. Wat goed zeg.
En daar eigenlijk, in die periode heb ik zeg maar het overlijden van mijn vader goed kunnen verwerken. Omdat ik soort van met een vergrootglas op mijn leventje in Nederland keek.
En was je alleen?
Nee, met mijn ex-vriendin. Dat ging daar weer uit. Ik raad het niemand aan om op zijn 19e samen met je vriendin of vriend 6-7 maanden op elkaars lip te zitten. Maar dat was ook prima. We hadden een relatie van 3 jaar en dat ging daar uit. En dat verder ook gewoon niet iets heel heftigs gebeurd. En ik ben daar toen nog 1,5 maand in mijn eentje blijven zitten. Ja, dat was fantastisch. Ben je 19, woon je in Bangkok. Ik had daar een appartement. Kostte me volgens mij omgerekend €450 per maand. Dan had ik een zwembad op het dak. Jeet. En ik had een sportschool. En ik had allemaal Thaise vrienden. En die kwamen daar uit die uitgaanswereld. Dus ik ging in Bangkok ook gewoon weer door met feesten. Ik heb het altijd leuk gevonden. Gewoon die ontlading. Ik zoek altijd een soort ontlading. Ik zoek eigenlijk iedere dag wel een momentje waarop je jezelf kan belonen met iets. Ken je dat? Dat momentje of dat nou s'avonds gewoon even lekker een wijntje drinken is of even met je vrienden lachen. Ik zoek dat plezier in het leven, die prikkel. Daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek. Dus als ik veel thuis moet zitten, daar word ik heel ongelukkig van.
Ja, maar dat merk ik ook aan je, want je hebt gewoon ontzettend veel dingen die je nu aan het doen bent. Je bent echt een draufganger. Maar wat is nou, want dat is wel interessant, want ben jij een ADHD'er?
Ja, ik ben er nooit op getest, maar kijk, ik vind ADHD is
los daarvan, vroeger vonden ze mij namelijk ook een druk mannetje. Ja. Dus dat is veel interessanter, dat je hoeft het niet te bestempelen als een ziekte,
nee.
maar meer van, of als een aandoening, maar meer van dat ik merk aan jou, dat jij dus, je hebt op een gegeven moment heb je dus toch die werklust, dat arbeidsethos heeft het overgenomen van het feestbeest. Want je kan wel de hele tijd natuurlijk dromen hebben en feestbeest zijn, dat herken ik namelijk ook wel van vroeger. Maar je moet op een gegeven moment ook al die praatjes die je altijd had, want jij was vast net zo'n harde praatjesmaker als ik, die moet je op een gegeven moment waarmaken, want wordt het zielig. En ik ook wel eens
dat is ook dat beeld, om nog even aan te haken wat je eerder vroeg, dat beeld van dat je op je 40ste, ik heb ook vrijgezelle vrienden die dat uitgaansleven maar niet gedag kunnen zeggen. En op een gegeven moment ben je de 30 gepasseerd en zie je dat er ook om je heen. Hè? Het is toch ook een beetje wat je kijkt altijd een beetje in je eigen omgeving. Je ziet stelletjes, je ziet wel die eerste mensen die kinderen krijgen. En als jij dan nog iedere week Lazarus met het toilet, of staat de tong in een of andere aftandse kroeg in Rotterdam. Ja, dan ga je ook jezelf afvragen van is dit het nou? Dus dat beeld heb ik ook wel altijd voor ogen gehad van ik wil wel iets bereiken.
Ja. Nou ja, je bent natuurlijk gewoon echt heel goed op weg met alles.
Weet je wat?
Straks komt het moment dat je gaat vervelen met wat je hebt bereikt. Dat je denkt, jezus, is dit het nou?
Weet je wat grappig is? Want daar zat ik ook over na te denken bij jou van, wanneer is het dan genoeg? Ik kan me herinneren dat, en dit moet jij niet als een belediging zien, maar zolang als dat ik tv kijk, ben jij bijna op televisie. Mm-hmm. Dus ik kan me dus herinneren dat ik een keer zo hard om jou moest lachen. Dat jij in die, toen presenteerde jij Big Brother. En toen kwam jij in die oude Jaguar op die parkeerplaats. En toen trok jij zo'n handrembocht. Totaal overbodig voor het. Maar ik moest er zo om lachen. En daarin zag je al dat jij ook gewoon altijd eigenlijk gewoon een beetje aan het kloten en aan het dollen was.
Ja.
Zelfs in die setting. En
Ik vind dat trouwens zo de instelling om het allemaal niet te serieus te nemen. Ja. Om een beetje te gaan keten. Kijk, alles wat jij doet, wat ik doe, wij zijn eigenlijk entertainers. Mm. En we zijn bezig om de mensen te vermaken. En natuurlijk is het superbelangrijk nu in deze tijd van corona dat je heel veel informatie hebt. We zijn op televisie alleen maar al die talks aan elkaar aan het napraten. Een soort politbureau van informatie. En dat moet ook. Het is ook een soort oorlogs-tv. Maar in the end moeten wij de mensen vermaken. Ja. En moeten wij zorgen dat die mensen naar ons kijken, zodat ze zich het plezier hebben of zo, weet je wel. En ik probeer altijd, voordat ik een show inga, probeer ik bijna altijd tegen mezelf te zeggen, fuck it.
Ja.
Ga keten, weet je wel. Als het kan, ga keten. Als het serieus is, wees serieus. Maar als het kan, maak een paar grappen. En als het echt emotioneel wordt, probeer niet dat als een Hollander te zeggen, nou, zo is het wel goed. Mm. Weet je, ik probeer gewoon mezelf helemaal daarin te storten.
Maar als je kijkt naar hoe jij vroeger was en eigenlijk alles wat je opzoekt in je leven, die adrenaline en ook misschien wel de erkenning die je daardoor krijgt, is het dan niet juist heel moeilijk om dit vak uit te oefenen als je ook wel op zoek bent naar erkenning? Omdat je natuurlijk zoveel mensen hebt die een mening over je hebben. Linda de Mol heeft volgens mij recentelijk in een interview gezegd dat zij zei, als ik in deze tijd met Twitter, et cetera, bekend had geworden, had ik het niet gedurfd waarschijnlijk. Ja. Omdat er zoveel kritiek kan komen. En zeker, je bent een uitgesproken persoonlijkheid. Je zoekt het randje wel op. Dus ja. dat nodigt ook uit om daar wat van te vinden. Hoe ga je daarmee om?
Nou, dat is echt een hele leuke vraag. Omdat jij bent van de generatie van mensen van tv en radio en internetmakers.
Ja.
Jullie zijn heel erg bezig met die volgers en wat zij van jullie vinden. En ik heb dat echt tijden geleden afgezworen. Niet omdat ik ze niet respecteer, maar omdat het me heel erg beïnvloedt.
Klopt.
En in die tijd, ik was vroeger ook best wel, ik ben ook al een tijd echt wel een lul geweest. En dan word je afgezeken in kranten en denk je, kut, wat een shit recensie en zo. En dan ga je dat heel erg persoonlijk nemen. Ja. En als jou iemand verveent over jou een post stuurt, en dan neem je dat persoonlijk.
Mm-hmm.
En het volgende moment zegt iemand, je bent geweldig.
Ja.
Kijk, wat ben jij goed. He, dat zijn het merendeel van de reacties. En bij mij was het ook zo. Kijk, een goede reactie op in de krant of whatever. In die tijd was het nog niet zo met allerlei Twitter, et cetera. En dan voelde ik me goed. En op een gegeven moment dacht ik, ja, wat is dit nou? Dus als ze je afzeiken, dan voel je je slecht. En als ze je een pluim geven, dan voel je je goed. Mm-hmm. Met andere woorden, je bent afhankelijk.
Juist.
Je bent gewoon geestelijk afhankelijk geworden van die mensen. Wat zij van jou vinden, dat bepaalt jouw humeur.
Precies.
En toen ben ik trouwens een hele tijd zo ontzettend hard afgeslacht. Ik dacht, ik word hier gewoon echt zwartgallig van.
Mm.
Dus toen heb ik echt een beslissing genomen. Ik ga me er niet mee bezighouden. Uiteraard ben ik super trots als iemand iets fijns over mij schrijft of zo.
Hoe moeilijk was dat? Of is dat misschien nog steeds?
Nou, je moet gewoon heel goed diep in die put hebben gezeten om te weten dat je er gewoon echt niks aan hebt. Om daar jezelf de hele tijd in de grond te laten praten door anderen. En andersom moet je ook net zo huiverig zijn voor die hele goede recensie. Zeggen, juist, oh, wat is Kai, of wat is Bo, of wat is die goed? Want dat is ook niet goed voor je. Ik was een keer, om een heel even een kleine uitstap te maken, in India. Hij was in Maleisië, was in een grot met een miljoen hindoes in Maleisië, wat eigenlijk een moslimland is. En we gingen daar naar binnen, ik was een reportage aan het maken. En stonden allemaal in een rij en ze moesten allemaal in één klein tentje moesten ze een kokosnoot kopen. Voor niks. Nou, ik in die rij, ik wist mijn god niet waarom, kreeg zo'n kokosnoot en ik werd doorverwezen naar een andere rij. Daar ging ik instaan, toen kwam ik bij een ander tentje terecht. En een vent pakt die kokosnoot en die slaat met de achterkant van de bel, slaat die kokosnoot aan stukken. Ik dacht, wat is dit? En toen was er een vertaler bij mij en die zei, ja, dat is jouw ego.
Oh, echt?
Dus je moet je ego halen in die grot. Sommige mensen waren maanden onderweg naar die grot. Je koopt je in de vorm van je hersenpan, zeg maar, een kokosnoot. Ja. En die laat je dan aan stukken slaan. Want jouw ego is niets waard. Jouw ego is jouw vijand.
Klopt.
En dat is zo'n waanzinnige les. We waren gewoon helemaal stil. Die hele ploeg liep naar buiten. Dacht, Jezus, dit is waar wij allemaal eigenlijk op drijven in het Westen. Je moet me goed vinden. Hij vindt me slecht. Je moet me goed vinden.
Dat is grappig, want het onderwerp ego, dat was letterlijk waar, toen ik een podcast wilde maken, dacht ik, het onderwerp ego is super interessant. Dus ik ben bijna verbaasd dat je het nu oppert. Ik ben helemaal fan van Mike Tyson. Mike Tyson heeft dat cirkeltje in het leven gemaakt, hè, van topster naar helemaal naar de kloten. En nu is hij een soort van spiritueel. Maar hij heeft zich altijd super erg gefascineerd in het ego van de mens. Dus als hij heeft nu ook een podcast en dan praat hij met de grote der grote, van Snoop Dogg tot aan topboxers. En hij vraagt bijna altijd van, ja, hoe zat het met je ego op het moment dat je het allerbekendst was? En ik zat altijd naar te luisteren. Ik denk, wat is die man gefascineerd met dat ego? Maar het ego is wel heel interessant, want enerzijds heeft het best wel een negatieve stempel, toch? Want ego, je bent egoïst, je denkt alleen maar jezelf en je wil veren in je reet. Maar tegelijkertijd is je ego ook een beetje je manager, toch? Die beschermt jou deels ook. Mm-hmm. Want je ego denkt vaak ook wat is goed voor jou en wat is slecht voor jou. Dus ik vind het, hoe werk je ego tegen en hoe werk je ego voor je dan?
Ja, ik vind hem echt een supergoed onderwerp.
Ja.
Zeker in onze wereld, waarin je moet eigenlijk een soort harnas op je rug dragen.
Ja.
Voor alle dolkstoten die erin kunnen komen.
Ja.
En ik ben wel zo van, ik keer de andere wang toe. Hè. Sla mij maar. Ik vind dat niet erg.
Weet je. Nee.
Ik heb er al geleden. Ik vind het niet erg. Maar ik denk dat het ego, we hebben allebei ook een ego. Wij zijn ook ego-mannetjes.
Tuurlijk.
We zijn ook alfa-mannetjes.
Zeker.
Maar je moet voor jezelf toch ook... Ik, als ik terugkijk naar dingen die ik heb gedaan toen ik echt in een ego-periode zat, kijk mij eens even, dan vind ik mezelf echt een eikel.
Welke periode was dat, als je daar nu aan terugdenkt?
Eigenlijk in de tijd van RTL Boulevard. De laatste jaren, dat was 2001 tot 2004. Aan het eind vond ik me echt een mannetje.
Ja.
En ik was ook jong, weet je wel. Ik was ook gewoon een jonge gast.
Ja.
Maar ik zat er tegenover Albert Verlinde en niemand kon ons iets maken. En we waren echt gewoon alleen maar aan het keten.
Ja.
En ik liep naar buiten en ik stapte in mijn Jaguar en weet ik veel wat. Ik had dan op een rijtje. Nou, eigenlijk
heel de wereld in je zak.
Ja, vond ik mezelf gewoon niet zo'n leuk vent.
Nee.
Nou, niet zozeer in die show, want je hebt dus allemaal heel veel sterren, BN'ers, allemaal onze collega's. En die zijn in die shows allemaal superleuk. Maar als ze naar buiten lopen, ja, dan gaan ze iemand uitkafferen. En ik heb dat zelf nog steeds wel eens, hoor. Dat ik mezelf moet betrappen van... Kom op, man. Dus dat ego heb je nodig aan de ene kant. Want dat brengt je natuurlijk ook wel ergens. Maar aan de andere kant moet je ook het is dus niet zo makkelijk te beantwoorden als ego is ruk. Nee. Het geeft je ook natuurlijk de bravoure om iets te durven.
En ook misschien wel de drijf om dat te bereiken. Want je hebt een bepaald doel voor ogen. En dat doel wordt eigenlijk altijd deels gebaseerd op je ego. Want je wil dat doel halen, want dat levert je bepaalde erkenning op.
Mm-hmm.
Zorgt er ook wel voor dat je vooruit komt. En dat geeft je ook een schop onder je hol af en toe. En daarom denk ik ook dat ego... Ik vind het iets heel bijzonders. Want het kan echt letterlijk voor en tegen je werken.
Ja,
en daarin een balans of zo zoeken is dan misschien...
Wat goed is en wat volgens mij wel... wat jij in je hoofd hebt... is dat je jezelf ook niet al te serieus neemt. Dat
ja.
is een soort kalmering van het ego...
En ja.
Je hebt ook mensen, dan kom je in een narcistische hoek. Nou, we hebben ook een aantal collega's die dat hebben van... Nou, ik ben eigenlijk de enige op de wereld. Weet je wel? En dan gaat het een beetje de verkeerde kant op. Maar als je jezelf af en toe heel hard kan uitlachen... Dat is wel heel gezond.
Gewoon de key is volgens mij jezelf niet te serieus nemen.
Ja.
Ik probeer dat werk van ons ook te relativeren. Kijk, ik heb wel eens dat ik op straat loop en dat iemand een foto wil. En ik vind het al een soort van moeilijk om dit te zeggen. Maar soms trillen mensen helemaal van, mm-hmm. wow. En mm-hmm. niet om nu de nuchtere Hollandse jongen uit te hangen. Maar ik vind het oprecht dat ik dan wegloop en dat ik me er vaak heel ongemakkelijk bij voel. Dat je op dat voetstuk, ik wil daar niet eens op staan, op dat voetstuk. Echt niet. Ik vind het leuk als mensen zeggen, hey, tof, ik vond jouw filmpje leuk. Ik heb erom gelachen. Dan denk ik, top, dat was de bedoeling. Vind ik fijn. Maar die complete hysterie soms rondom mensen die op een scherm te zien zijn thuis. Ik denk dat als je niet relativeert, niet nuanceert en niet blijft zeggen van jongens, ik ben gewoon een simpele vent. Dan kom je op dat punt dat je narcistisch kan worden of kan raken.
Ja, maar er is wel ook nu iets heel anders dan vroeger. Kijk, toen ik vroeger voor de buis zat, toen keek ik naar Willem Ruis en naar Tette Braak. Hè. Dat is echt een Jos Brink, echt een koning. Henny Huisman, toen al Robert en Brink en nog wat namen. Maar waar zij geen last van hadden, ze hadden af en toe eens een keer een stuk in een krant of zo.
Ja.
Of ze hadden een foto op de Telegraaf privépagina van Henk van der Meijden.
Ja.
Maar waar jij, en nog veel meer dan ik, en ik bedoel veel meer, want je hebt ook zo ontzettend veel volgers en dat is ook echt jouw domein, last van hebt, is dat je moet zo op, hoe noem je dat, spitsenroede of zo, je moet echt zo op eierschalen of eieren lopen om precies het goede te doen. En je valt al zo snel, doe je iets verkeerd.
Mm.
En dat was vroeger natuurlijk anders. Ik bedoel, je kon gewoon prima je eigen leven leiden als bekendheid. En als je dan op tv was, dan deed je je dingen, dan stap je er weer uit. En af en toe kreeg je een keer commentaar aan de kant. Maar nu krijg je de hele dag commentaar. De hele dag. Ik bedoel,
letten we te veel op elkaar?
Ja, dat is echt zo. Ik weet niet, ik weet niet of Bridge dat zei. Nou, die heeft ook wel echt om de oren gekregen.
Zo, man.
Maar ja, die is natuurlijk. Die zei van ja, ik ben blij dat ik dit aan kan.
Mm.
He, want zij is natuurlijk, ze wordt als ijskonijn versleten. Nou, dat zal, ik ken haar goed. Dat is ze echt niet. Maar ze is wel een sterke tante. En zij is natuurlijk echt helemaal
niet normaal
kapot geschreven.
In iedere, je moet je ook voorstellen, ik zit ook in een groepsapp met 12 vrienden. En binnen no time, hè, rondom die breuk, binnen 2 seconden staat die hele app vol met grappige foto's, met hè, memes en teksten erin. En,
ja.
Maar dat is dus in iedere woonkamer in Nederland is dat op dat moment.
Ja.
En het zal echt niet veel schelen met iedere woonkamer. En Bridget, die zit thuis op een bank. Ja. En dat gaat over haar. Maar dat is gewoon pesten. Eigenlijk is het gewoon pesten.
Ja, ja.
Waar het hele land aan meedoet. Ja. En over die hele relatie en dat uit aan, daar mag je een mening over hebben. Is helemaal prima. Mag iedereen een mening over hebben. Maar we moeten er niet aan voorbij gaan. Dat we het over een mens hebben die 's avonds dus thuis op die bank zit.
Ja, maar weet je wat zoveel moed nodig heeft? En dat is iets, dat kan ik misschien ook niet altijd opbrengen. Want ik ben best wel gevoelig voor, ik voel dit soort dingen, dus ik hou me diplomatiek. Hè? Ik hou me niet laf, maar ik ben wel voor mezelf. Ik doe geen domme dingen.
Nee.
Te weinig domme dingen. Dan vroeger zei je heel veel domme dingen. Maar nu weet ik, oké, als je dat doet, dan val je echt gewoon door de mand of zo. Je moet niet nu op het strand staan kiten. Want je kan nu niet, dat zou ik het liefst doen, maar dat kan nu niet. Als ze een foto van jou maken op het strand, dan ben je echt de allergrootste lul op aarde.
Ja. Terwijl dat belachelijk is in mijn optiek.
Nou, dan kan je over twisten. Maar
nu word je diplomatiek.
Nee, maar kijk, ik vind het ook.
Als jij wil gaan kiten in je eentje, heb ik zoiets van, ik zou dat niet raar vinden.
Nee, maar eerlijk gezegd vind ik het ook wat je zegt. Ik zou daar echt geen probleem mee hebben. Maar ik moet ook de heet opletten. Jij ook, een beetje met de publiek figuur waar je mee bezig bent. En wat zou het toch mooi zijn als je het lef zou hebben om wat ik net vertel over dat je niets aantrekt van goed of slecht. Hè, wat mensen van je vinden. Dat je ook kan zeggen, nou, ik heb gewoon, zo'n Jort Kelder is nu wel zo'n type. Hè, die zegt, ik heb er gewoon scheid aan. Ik zeg gewoon, de economie gaat voor mij nu voor. Hè, dat heeft hij geroepen. Ik chargeer nu, maar de economie gaat voor. De gezondheidszorg moet echt eventjes.
En er zijn heel veel mensen die je dat hoort zeggen, maar die het niet publiek
doen.
Maar
dus die man, je kan van hem vinden wat je wil, maar hij is wel recht door zee. Zo'n Peter R. de Vries, je kan vinden van hem wil, maar hij trekt zich echt nergens wat van. Hij gaat gewoon baf. Hij zegt, mijn morele pendule, die heb ik in mijn hoofd, daar heb ik niemand anders voor nodig.
Ja.
He, dus hij wordt ook helemaal afgeslacht. En aan de andere kant vinden mensen het ook wel weer mooi. En ik benijd soms die mensen. Ik ben te veel een diplomatiek of een politicus, zeg maar, daarin. Of te laf. Om gewoon te zeggen, fuck it, dit is wat ik denk dat ik moet doen.
Weet je, ik merk het wel aan mezelf dat ik op het moment dat wij net, zeg maar, op YouTube bekend werden, wij runden onze eigen kanaaltjes. En de dingen die wij allemaal zeiden, weet je wel.
Ja.
De dingen die uit, de dingen, grappen, die grove grappen die je onderling maakte. En we filmden dat wel, maar we waren gewoon onderling. We hadden helemaal niet het idee dat daar een cameraploeg bij was. Dus dan gooi je die ook gewoon online. En dat werd dan gewoon door je volgers allemaal geaccepteerd. Naarmate je bekender wordt zo'n uitspraak in een interview ineens uit zijn verband gerukt. En dan kan je heel snel gezichtsverlies leiden zonder dat je daar überhaupt echt voor gezorgd hebt zelf. En dat is ook wel de reden, denk ik, tot mensen wat diplomatieker worden. En dat toont inderdaad ook wel aan dat iemand als Peter de Vries en Jort Kelder in dit geval ook lef hebben.
Maar hoe voorzichtig ben jij daarin?
Ik probeer. Nou ja, goed. Er zijn wel wat meer grenzen ingekomen. Ik zou wat misschien ook in humor. Je merkt dat mensen zijn zo spastisch geworden. Toch? Grappen worden. Alles wordt zo zwaar gemaakt. Mm-hmm. Dat het ook gewoon niet meer leuk is soms om dan die grap te maken. Omdat je denkt, er komt zoveel negativiteit op af. Terwijl ik, ook als je kijkt naar cabaretiers van een aantal jaar geleden, wat daar allemaal gezegd werd, dat kon allemaal.
Ja.
Vervolgens
zo'n pannenkoek die demonstreert dat het nog wel kan. Ja. Ik denk dat als de mensen jou goed leren kennen, zoals ze mij ook wel goed hebben leren kennen, en ze kennen jou ook wel, dan kan je echt wel. Ik bedoel, want jij bent een andere, jij zit in een andere. Andere league, hè? Ik zit weer bij de ouderen. Jij bent veel meer met de jongeren. Maar dan kan je wel een scheve schaats, dan kan je wel een risicootje nemen.
Ja.
En dat moedig ik echt aan.
Nee, het is ook niet dat ik er nu met de rem op leef. Want ook mijn Instagram pagina kanaal, ik zeg daar nog alles. En ik maak daar flauwe grappen. En er zullen een hele hoop mensen zijn die dat niet leuk vinden of plat vinden. Maar dat neem ik voor lief. Dat boeit me niet. Ja. Ik doe dat voor mijn volgers. En ook omdat ik het zelf grappig vind op dat moment.
Maar wat ik zo gek vind, jij bent eigenlijk een kanaal op zich. Hè? Ik bedoel, dat realiseer ik me natuurlijk al een tijdje. Maar als je zoveel volgers hebt als jij hebt, Dan ben je gewoon, je bent gewoon een zender. Je bent bijna net zo groot. Je bent 3 keer zo groot als RTL 5 is of zo, weet je wel. Dus dat vind ik gek. Dat vind ik gek, want dan heb je dus ook de verantwoordelijkheid om al die mensen te bedienen de hele tijd.
Ja. Ja, ik denk dat dat ook voor mensen die dit werk doen, begrip social influence, mensen die iets op Instagram doen of YouTube, dat is ook wat het meeste druk oplevert. Dat je moet eigenlijk constant die mensen bedienen. Waar je vroeger als presentator in je contracten staan dat je 3 programma's maakt, die filmde je. Ja. Je moet nu rondom die programma's nog stories maken dat je het aan het filmen bent. Je moet daarna een foto plaatsen dat het op televisie komt. En je moet eigenlijk al die gaten opvullen, iedere dag weer. En dat kun je alleen doen op het moment dat je wel een beetje zelf blijft en het leuk blijft vinden.
En het leuk blijft vinden.
Precies. Want, en je gaat het volgens mij ook niet meer leuk vinden als je te veel binnen die lijntjes probeert te lopen. Want dan ga je merken van, oh, ik loop op eieren.
Ja.
En daarom is het volgens mij ook belangrijk dat je wel gewoon jezelf blijft en gewoon af en toe wel eens even je kont in de krib gooit en gewoon dat durft. Want anders hou je dat ook niet vol.
Nee, maar en ik denk dat die mensen die jou volgen, die verwachten dat ook heel erg van jou. En die willen ook heel graag dat jij die keet schopt.
Ja.
En dat je over het even over dat lijntje heen kleurt.
Ja.
Dat is gewoon belangrijk. En daar moet je gewoon aan vasthouden. Je moet natuurlijk niet vertrutten. Ik ben wel een tijd vertrut.
Ja?
Ja.
Toch heb je wel... wat ik merk ook bij vrienden of zo, als ze het hebben over televisie, kijken dan weinig televisie tegenwoordig meer. Maar Bo, in mijn vriendengroep, altijd positief.
Oh, mooi. Goed,
nee, serieus. Goed zo. Dan krijg ik op zijn Rotterdamse bodem zo'n kick-event, hè?
Ja, ja.
En nee, maar echt, op de een of andere manier heb je wel... misschien ook dat je diplomatiek bent, deels. Maar tegelijkertijd ook juist omdat je bent wie je bent, dat veel mensen van jou ook wel een hele hoop kunnen hebben, denk ik, hoor.
Ja.
Want je hele carrière heeft ups en downs gehad. En je hebt ook een periode gehad dat je misschien kapot bent gemaakt door de media en de mensen die kijken. Maar volgens mij zit je nu wel op een fijne plek, toch?
Precies, precies. En ik heb zelfs... ik voel me heel goed. Ik mag allemaal leuke dingen doen. Ik ben echt als een kind zo blij als je al die verschillende facetten... Ik ben best wel snel verveeld.
Ja.
En je mag een quiz doen. En het liefst zou ik ook nog een mooi reisprogramma maken.
Ja.
Dat lijkt me het leukste, omdat je dan gewoon 3 maanden eruit bent. Dat je gewoon ergens allemaal dingen kan ontdekken. Ja. En dan, je mag niet vliegen. Ja.
Zullen we samen een reisprogramma indienen bij Peter? Voor jong en oud. Gaan we samen de kanaal
precies,
over?
Precies, precies. Ja, goed, dan kan jij me redden. Want jij bent een stuk sterker dan ik. Maar dat lijkt me hartstikke leuk om zoiets te gaan doen.
Ja.
Ik ben ontzettend blij met wat ik aan het doen ben. En tegelijkertijd voel ik ook een soort einde naderen.
Ja?
Ja, ik voel echt een soort... Ik ben dus bijna 50. Nou ja, ik voel mezelf echt nog steeds 27. Wat ik dus mijn ideale leeftijd vind eigenlijk. Maar... Dat klinkt een beetje zielig, maar ik denk wel eens, ik zou wel eens iets heel anders willen gaan doen.
Ja.
Ik vind dat je je leven eigenlijk maar één keer goed, dat kan je maar één keer goed invullen. En nu ben ik al heel lang dit aan het doen. Dan denk ik, wat zou het eigenlijk leuk zijn als ik iets totaal anders zou gaan doen? Dus wel met dezelfde energie en met iets waar je echt ook dol op bent. Want wat wij doen, dat is gewoon superleuk natuurlijk.
Fantastisch.
Als je zo je geld kan verdienen. Maar ik zou ook wel eens iets heel anders willen gaan doen. En daar broed ik op.
En als we dan teruggaan naar bijvoorbeeld dat stukje van je ego en het de soort van nieuwe generatie die opkomt en alles met social media en dat je misschien ook wel denkt van hoe moet ik dat allemaal bijhouden? Je vertelde net volgens mij off camera dat je zoon je dan echt zegt van pam, ga nou op Instagram.
Ja, ja.
Heb je dan ook wel eens het idee van die hele nieuwe wave die er aankomt? Ik vind het moeilijk of dat je daar onrustig van wordt.
Kijk, dat kan ik alleen maar op over een paar jaar zeggen. Maar je hebt dus 2 soorten oudere presentatoren. En de ene die wil niks anders dan de hete terugkomen en de hete zichzelf weer in beeld zetten. En dan heb je die andere en die wil eigenlijk nooit meer iets van zich laten horen. En die wil gewoon helemaal in de vergetelheid verdwijnen. En dat is waar ik zit.
Ja.
Want dat lijkt me ook leuk, weet je. Want dat je gewoon opeens een heel ander aspect van het leven... Ik zeg tegen mijn vrouw... Wat zou het heerlijk zijn als wij op een gegeven moment... Gewoon zouden verhuizen... En we zouden gewoon ergens op een eiland gaan zitten.
Ja.
En ik zou alleen maar gaan zwemmen en gaan kiten... En weet ik wat, misschien wat schrijven of zo. Dat je gewoon ook nog een tweede leven oppakt. Want ik voel me altijd behoorlijk zenuwachtig... Dat ik eigenlijk maar 1 ding aan het doen ben. Dat is gewoon de hele dag door... TV maken. En,
maar die druk die ik dan ervaar... of druk die mensen die online presenteren... of YouTube-kanalen runnen... die druk die voel jij in zekere zin toch ook... met constant na het ene programma weer... en dan gaan we weer een talkshow, dan een late-night show... en dan wat daarna, weet je wel.
Ja.
Die druk ervaar jij denk ik net zo.
Ja, maar voor jullie lijkt me het nog moeilijker. Omdat, kijk, jij bent eigenlijk meer, jij staat in een spagaat tussen de verschillende media. Ja. Maar als je dus alleen Instagram doet, of je doet alleen YouTube, of je doet die twee dingen, dan vraag ik me heel erg af, oké, maar wat ga je dan doen als je 40 bent? Want dan, ja, dan weet ik het eigenlijk niet. We zitten ook nog niet zo ver in de geschiedenis dat we weten wat die mensen doen nee. die nu zo populair zijn. Want, nee. Ja, de oudste YouTuber is nu misschien 35
ja,
of zo.
Ja.
Dus maar wat ga je doen als je kan eigenlijk niet als je 40 of 45 bent, kan je niet meer al die leuke pranks uithalen of... Dat wordt wel interessant.
Nee, ik had het daar met Monica ook over in een gesprek. Die is op de 19e, 20e begonnen met vloggen. Elke dag weer. Ja, die is nu 25. Die zegt, die dingen waarmee ik mijn kanaal toen opvulde met die challenges. Mm-hmm. Kom, we gaan spekjes bij elkaar in de mond proppen. En dan kijken wanneer iemand voor het eerst stikt. Ja, op een gegeven moment ben je 25, heb je een kind. Denk je bij jezelf, dit moet ik misschien niet meer doen. Dus ja, je blijft daar denk ik in meegroeien. Maar dat is ook met je televisieprogramma's, denk ik. Dat je...
Ja, maar daar kan je makkelijk oud in worden.
Ja.
Dus je kan makkelijk ouder worden. Bijvoorbeeld, ik ben gewoon nu gegroeid naar een talkshow.
Precies.
Niet dat dat nou allemaal helemaal perfect gaat. Maar daar groei ik dan naartoe en dan ga ik dan proberen.
Ja.
En daar heb je gewoon een beetje ervaring voor nodig. Maar op YouTube, ja, waar groei je dan naartoe, weet je wel? Ik zou dan toch zeggen, zo'n sprong naar de ouderwetse media, waar je gewoon op een geruste manier wat ouder kan worden.
Wat je begin een beetje had op YouTube, was dat het moest allemaal kort en snel. Mm-hmm. En korte spanningsbogen en allemaal gekke titels. En als er maar seks in de titel stond, dan werd erop geklikt. En wat je nu gelukkig merkt, is dat dingen als een podcast of waar iets meer inhoud in zit, dat het mag. En bij ons werd altijd gezegd, het moet snel zijn, het moet snappy zijn. Terwijl er volgens mij nu juist veel meer behoefte is, ook op YouTube, in wat meer inhoud en langere gesprekken. Dus het kan prima. Je kan ook YouTube weer gebruiken om een volgende stap te zetten.
Nou, nu je dat zegt, denk ik, wat misschien de oplossing is, waar je natuurlijk vast al aan hebt gedacht, maar dat is dat je die fans die je hebt, die allemaal eigenlijk voor jou daar zijn, die worden natuurlijk ook steeds ouder. Hè? Die groeien met jou mee. Dus jullie groeien met elkaar op. Dus dat betekent dat wat jij in je hoofd voelt, waar jij zin in hebt, wat jij wil gaan doen. Jongens, ik wil nu gewoon jullie laten zien hoe mijn Bangkok er toen uitzag en hoe mijn Bangkok er nu uitziet.
Ja.
Kijk, dit is dat hotelletje waar ik in heb gezeten, heb ik nog eens een keer zo'n wijf uit elkaar getrokken. Ja. En als jij dat nu zou gaan vertellen, dan weet ik zeker, want dat is, vind ik al een heel mooi verhaal, zou ik al een mooi tv-programma vinden, maar dan weet ik zeker dat je die kijkers van jouw kanalen ook meetrekt. Want die groeien ook met jou mee, die zijn fan van jou en die willen ook wel wat meer dan... Kijk, als je hetzelfde blijft doen...
Klopt.
Ik denk dat het niet... Hoewel Paul de Leeuw natuurlijk nog steeds ook succes heeft met al die typetjes. Maar dat is één kant van jou. Dat is ook één kant van Paul de Leeuw.
Ja.
Heel veel kanten. Maar ik denk dat als die mensen groeien met je mee, dus die zullen ook tolereren dat je op een gegeven moment zegt, nou, nu heb ik zin om langere reportages te maken.
Ja.
Ga ik op reis of zo.
Ik weet, toen ik zeg maar net vanaf de online afdeling van RTL een beetje naar voren werd gedrukt bij RTL van, wat moeten we nou met dat mannetje uit Rotterdam? Toen hebben ze op een gegeven moment gezegd van, loop een dag bij Bo mee, weet je nog?
Ja, inderdaad, ja.
En toen heb jij oprecht leuk vond, was hè, in deze wereld, waar je hebt ook twee type mensen. Jij vindt het ook leuk, die nieuwe generatie. Maar je had het ook anders kunnen belichten, dat je dacht van, nee, er komt een nieuwe generatie, de nieuwe concurrent. Maar jij hebt toen die hele dag tijd van mij genomen en me later ook nog geappt van, ik vond het leuk. Maar dat is mij wel echt altijd bijgebleven.
Oh, wat leuk.
Nee, maar dat zeg ik ook tegen mensen, omdat... Dat siert je wel. En ik vind dat ook wel mooi of zo. Als je op een gegeven moment... jij lijkt er wel een soort van... Je hebt een prachtige carrière gehad. En je doet nog steeds fantastische dingen. En dat is echt niet morgen afgelopen. Maar je bent ook niet bang voor wat er komen gaat. Voor eventuele nieuwe gezichten. Je bent ook wel klaar voor iets nieuws, ja, zeg je. Vind ik wel mooi.
Echt. Nee, maar ik ben natuurlijk... Ik verheug me nu heel erg op wat ik nu aan het doen ben. En dat zijn leuke dingen. Want ik zit gewoon... Met gevoelvolle programma's, zoals zo van die dakloze programma's of andere dingen. Dan denk ik, oh ja, dat is wel eigenlijk zo nieuw en spannend. En dan zit ik middenin. En zo'n talkshow, daar moet ik echt nog goed leren. Het is gewoon een ander vak. Weet je, zo'n Jinek en Pauw, dat zijn echt gewoon beesten. Die zijn
wat vind jij de beste talkshow-host in Nederland eigenlijk?
Nou ja, ik denk dat Pauw of Jinek is. Kijk, ik ga niet meteen zeggen Jinek, omdat ze bij ons werkt, maar... Dat zou, maar die vind ik allebei echt wel ster. Want die zijn zo scherp. Anderhalf uur lang doet Jinek nu. Hè. Het is echt een strijd.
Krankzinnig. Iedere avond.
Iedere avond. En zo scherp. En die zit natuurlijk op een journalistiek niveau. Kijk, ik ben een ander type. Dan gaat er iets heel anders doen. Ik ben meer een Kate type.
Ja.
Maar daar kan je heel veel van leren. Maar wat ik wilde zeggen is dat als je... ja, als ik nou zou mogen dromen over mijn toekomst, dan droom ik eigenlijk helemaal niet meer over televisie. Dat zegt wel wat. Vroeger droomde ik heel erg toen, want ik was een kakkerjongetje uit Bloemendaal en ik hockeyde tegen Reinhard Oerdermans, die hockeyde bij KZ. En wat voor sport heb jij vroeger gedaan? Voetbal, of
voetbal en boksen.
Oh, vandaar die Tyson-kant.
Ja, in nooit wedstrijden hoor. Dat klinkt altijd heel stoer. Ik deed boksen. Maar ik heb voetballen vroeger gewoon op die echt jonge leeftijd. En toen een tijdje niks. En toen weer boksen. En dat doe ik nu nog steeds. Maar hockey, ik ging wel heel graag naar de hockeyfeestjes.
Ja, dat is echt dat was
fantastisch, man.
Schitterend. Met je vinger op veld 7. Ja. Maar ik zou je zeggen dat ik kwam als jongetje dus bij Reinhard Oerdermans. Hockeyde ik tegen hem. En hij was dus uiteindelijk Arnie uit de tijden. En werd daarna een waanzinnig goede producent.
Woonde nu in Amerika.
Woonde in Amerika. En een goede gozer. Ik heb nog een bedrijf met hem gehad ook. Het is gewoon een goede kerel. Toen ik jong was, dacht ik, oh, dat wil ik zijn. Ik wil ook goede tijden, slechte tijden. Ja. Ik wilde heel graag namelijk ook acteur worden. Ik wilde ook schrijver worden, ik wilde ook presentator. Ik wilde alles worden, als het maar gewoon in de light was. En dat verlangen, dat verzet zich. Dus dan denk je, oké, nou ga ik van acteur. Nee, ik wil nu presentator worden. Nou, ik ga presentator worden. Oh, nou wil ik een reisprogramma maken. Dan ga ik een reisprogramma. En dan groeit dat zo op. En op een gegeven moment dan verlies je een beetje dat doel. He, nu denk ik, oké, nu doe ik dus hetzelfde. Ik ga die talkshow weer doen en die dingen die herhalen zich een beetje. En ik vind het nog steeds heel leuk om te doen. En dat is natuurlijk een luxe baan die je hebt. Hè. We zijn allemaal een beetje over het paard getilde, overbetaalde wichten. maar dat droogt op. En ik denk, ik ben benieuwd wat zich nu bij mij in mijn hoofd vormt. En ik zou dat ook van jou willen weten. Jouw, ik zeg niet einddoel of zo. Dat je in je vizier hebben. Ik zie eigenlijk een soort loods.
Ja.
In Portugal, aan het strand. Maar echt iets wat je misschien wel voor €500 neer laat zetten. Mm-hmm. Op het terrein van een boer.
Ja.
Helemaal vol met kitespullen en met een paar barbecues en toestanden. En een witte Toyota Land Cruiser. Weet je, zo'n hele oud Afrikaans model.
Ja.
Dat zie ik voor me. Dus helemaal geen bezittingen of geen gedoe. En geen make-up en zo. Maar gewoon rauwheid en het strand.
En als je het dan hebt, hoe lang blijft het denk je leuk?
Nou, ik denk dat zeg ik je. Ik denk dat dan is de rest al een beetje opgeraakt. Dan zijn zoveel dingen zijn er aan voldaan. Hè. Voorop natuurlijk het liefdesleven en het gezin. Mm. En mijn ouders en mijn familie, waar ik allemaal ontzettend dol op ben. Het staat allemaal op één. Maar ook je werk. Dat is toch ook maar iets waar je dan heel erg je best op doet. En waar je dan heel veel dingen in zou kunnen bereiken. En kan bereiken. En misschien wel bereikt. Maar daarna dan. Ik verlang eigenlijk ook wel een beetje naar. Dat eenvoud, de rauwigheid en gewoon €0 op de bank en in het water liggen.
Ja, dan is dat toch ook verdiend als je terugkijkt op je carrière. Ik vind het nog te vroeg om te zeggen dat die afgelopen is hoor. Laten we dat vooral eventjes nog even ontkrachten.
Ik ga mijn best doen om er eerder van te maken dan dat iemand anders het voor je kan doen.
Ja, dat vind ik.
Want dat gebeurt natuurlijk ook heel vaak. Dat je niet meer wordt uitgenodigd ergens voor dat je niet meer in de podcast mag komen.
Ja.
En dat je dan denkt, ik ben misschien iets te laat geweest met het.
Stop op je hoogtepunt. Maar in ieder geval stoppen voordat het zielig wordt.
Ja, en dat vind ik ook gevaarlijk aan al die platforms van jullie hoor.
Ja.
Dat iedereen maar verder wil groeien.
Ja.
Jezus, hoeveel platforms kan je hebben in een land?
Ja, klopt. Hey, tot slot, ik wil nog even. Jouw zoons zijn nu 18, 19?
Ik heb er twee van 18, een tweeling. Een van 16 en een van 14.
Hoe zijn die, zeg maar? Zie je daar de kleine, zie je in een van die zoons de kleine boteren van 18, 19? Ja. Ook zo roekeloos en...
Nee, die twee oudste, die zijn echt, die lijken heel erg op hun moeder. Ze zijn bloedstollend knap.
Ja.
En ontzettend slim en ook echt goed in wat ze aan het doen zijn. Dat zijn niet geen entertainers of zo. Het zijn gewoon echt hele onwijs leuke gasten. En die jongen van 16, dat is echt een Bobby. Dat is echt een boefje.
Ja.
En daar zie ik wel veel van mezelf in. En die jongen van 14, de jongste, Jan. Echt van die Hollandse namen. Jan die is echt een... die komt binnen, die heeft dan een kimono aan en een groot zwaard in zijn hand.
Ja.
En die zegt tegen mij, ik ga je slachten.
Ja.
Dus dat lijkt heel erg
op... Is hij gestolen uit het Rijksmuseum? Hoe komt hij daar aan? Dus,
zo'n type, weet je wel, je kent wel... Dat is eigenlijk meer alsof ik af en toe in de spiegel kijk.
Hou je dan wel eens je hart vast? Of kijk je er juist heel erg naar uit hoe dat zich allemaal gaat ontwikkelen?
Ik hou wel, als hij dus in de media wil... Dan roept hij wel eens van, het lijkt me leuk om acteur te worden. Dan denk ik, jezus. Kijk, ik vind dat... Ik geloof in de maakbaarheid van het bestaan.
Mm.
Dus dat is mijn credo al sinds mijn 14e. Ook omdat het geen zin heeft om er niet in te geloven.
Mm.
Het is gewoon existentialistisch.
Ja.
Dus je moet er wat van maken. Jij bent hier op aarde in luxe positie in Nederland. Met wat je ook achter hebt, je zit hier, je kan er wat van maken.
Ja.
In de meeste gevallen. Maar in die acteurswereld en ook in onze wereld... Als je daar niet echt helemaal bovenin zit of doorbreekt tot het eind... Dan heb je best een lastig bestaan. Een acteur die 20 dagen per jaar draait, weet je wel, die heeft wel een film gemaakt, maar die kan echt niet overeind blijven. En ik vind die mensen, dan moet je heel veel passie hebben. En dan moet je, ik heb ook heel veel van die vriendjes die dat doen en die zijn heel gepassioneerd, maar je moet ook bereid zijn om dan gewoon echt veel ellende te.
En toch uiteindelijk, het klopt, maar dat pad wat ze dan bewandelen, dat en dan stuiten ze misschien een keer op zo'n moment dat ze denken, dit was het toch niet. En dan heeft het alsnog allemaal zin gehad, want dan krijgen ze een nieuwe inzicht.
Dat is zo.
Eigenlijk is het hele bestaan is gewoon, wandel gewoon en zie maar waar je uitkomt. Want het brengt je altijd op een plek waar je thuis hoort. Toch? Op den duur.
We moeten even stilte hiervoor in acht nemen. Want dit is gewoon heel mooi gezegd, jongens. Zullen we dat doen? Dit is bijna een beetje Deepak Chopra.
Ja.
Je wandelt gewoon en je komt altijd wel ergens waar je thuis hoort. Maar je hebt helemaal gelijk.
Toch?
En ik denk zelfs dat als je dit zou gaan zoeken... En je zet erachter Tora of zo, of weet ik veel wat, dan staat het er waarschijnlijk.
Ja.
Maar ik ben het heel met je eens, want het is natuurlijk allemaal een beetje aangeklungel.
Ja, klopt.
Maar ik vind het wel goed dat je zoveel mogelijk klungelt, want straks lig je tussen vier van die plankjes.
Ja.
Je hebt ook van die mensen die willen helemaal gaaf tussen die planken komen.
Ja.
He, dus die dat alles
zonder littekens.
Ja. Nou, ik heb alles gebroken nu al. Maar ik hoop gewoon dat ik alles. Ik ben mijn lichaam in zijn ruïne.
Ja.
En dat lijkt me ook heel mooi dat je gewoon dat je denkt, ja, hij was ook echt helemaal op.
Dat ze je echt gewoon. Hij mag gaan. Was niet meer te lijm.
Echt, dat hij nog zo lang. Nee, dat kan echt niet. Dat daar allemaal in zit.
Ja.
Nee, maar ik denk dat op wat dat betreft is het een les die ik van jou meeneem.
Oké. Okay.
Klungel maar wat aan. Maak het niet zo belangrijk.
Ja, toch?
Ja, want hoe langer je eigenlijk bezig bent, het is allemaal belangrijk. Nee, het is helemaal niet belangrijk. Fuck.
Nee. Bo, heel erg bedankt voor je komst. En je zei van tevoren tegen mij op de app, ik praat niet graag over mezelf elkaar, maar ik vond dat het eigenlijk lekker ging zo.
Ja. Je weet eigenlijk alles al van jezelf. Maar ik vind het nu leuk om met elkaar te kletsen, omdat er worden geen vragen gesteld over over Jinek en over dat soort dingen. We hebben het nu over echte dingen.
Ja.
En dus, ik bedoel, we hoeven ons niet te verontschuldigen, hoop ik, voor sommige dingen die we zeggen over anderen.
Nee.
Maar ik vond het een leuk gesprek.
Karin, ja,
je doet het goed. Je moet gewoon... Je kan beter die talk zo doen dan ik.
Nee, joh, schei uit.
Ga je het af en toe opvangen.
Schei uit. Nou, ik zou wel eens voor je willen invallen. Maar ik kijk het nog steeds met veel plezier. Dus ik hoop dat je het voorlopig nog even blijft
doen. Niet meer doet. Dan,
dan kan je naar Portugal. Dan boek een ticket naar Portugal.
Precies. Kijk, komt eraan.
Nee, super bedankt en we zien elkaar.
Hebben we nog een jingle?
Zullen we dat doen? Ja, met op. Applaus denk ik toch wel. Deze is volgens mij 1, 2. Tot de volgende keer mensen, dank jullie wel.
Dank jullie wel jongens.
Weet je waar ik zo'n tyfushekel aan heb?
Toeristen, als het te druk is in de stad, zelf koken.
Ja, alles wat je nu zojuist benoemt.
En daarom maken jij, denk ik, Daan Hogevorst
en Robert Rodenburg
een podcast waarin we alleen maar klagen.
Want klagen is het medicijn tegen het collectieve leed wat maandag heet.
Dus elke maandagochtend een nieuwe te horen op je favoriete podcast app.
Maandag klaagdag! Jezus, zingen moeten wij nooit doen.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.